Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wiert Duk met Kamran Oela.
Donderdag 13 mei 2021, Hemelvaartsdag. En het is eigenlijk woensdag, want we nemen al een dagje eerder op in verband met Hemelvaartsdag. Mijn naam is Kamran Oela. Ik zit weer eens op mijn oude vertrouwde plek en tegenover mij zit Wiert Duk, want Robert is een weekje vrij. Ha, Wiert.
Hey, Kamran.
Het voelt wel weer goed hoor, deze stoel, om hier even te zitten.
Ja, het ziet er goed uit. Hij zit gegoten, zo ziet het eruit.
Ja, gelukkig heeft Robert de stoel niet verbouwd. Ja. Ouderwets gaan we het weer over verschillende onderwerpen hebben die jou bezig hebben gehouden, In Nederland, die je deze week schrijft, die verschijnt overigens op vrijdag in de krant voor de mensen die altijd naar de kiosk rennen in plaats van dat ze abonnee zijn of het altijd online lezen. Uiteraard gaan we het ook hebben over Israël en wat daar allemaal gaande is rond Gaza en Jeruzalem, inmiddels ook Tel Aviv. Maar we beginnen in eigen land. Veel afgelopen weken hier besproken, samen met Robert, de bestuurscultuur. Ja. En deze week kwamen die radicale ideeën van Mark Rutte. En Pieter Omtzigt, die greep ook de telefoon om maar weer na een paar maanden of een paar weken weer een tweet te sturen. Jij hebt hier alles zitten volgen, denk ik, hè?
Ja, en ik heb er dus over zitten nadenken. En volgens mij is het thema dat we hier moeten bespreken gemeenschapszin. Want dan kunnen we al die thema's die we willen behandelen, kunnen we daaronder gaan plaatsen. En volgens mij wat er nu aan de hand is met Rutte, die probeert dus via zijn zogenaamde radicale ideeën over een nieuwe bestuurscultuur weer een soort van saamhorigheid te creëren. Die is zoek geraakt vanwege het liegen en het niet informeren van de Kamer en het intimideren ook van individuele Kamerleden. Renske Leijten en Pieter Omtzigt. Dat heeft er zelfs toe geleid dat Pieter Omtzigt, die zich had helemaal vastgebeten in een aantal dossiers, maar vooral dat van de toeslagenaffaire, dat hij overspannen is geraakt en thuis is komen te zitten, want die kon het allemaal niet meer aan. En dat spektakel daar in Den Haag, dat betekende voor heel veel mensen, en juist tijdens die coronacrisis, tijdens welke saamhorigheid, gemeenschapszin wordt verlangd van de samenleving. Juist dat spektakel heeft enorm polariserend gewerkt. En die coronacrisis volgens mij heeft nog eens een keer als een soort aanzwellende, als nog eens een keer katalyserend daarop gewerkt. En nu zit Rutte dat is heel interessant om te zien, in de positie dat hij eigenlijk als soort vader des vaderlands toch wil dat hij van vergeven wordt door dat volk en ook door die Kamer. We moeten met z'n allen verder. Hè? Dat is ook de mantra van deze tijd geweest. Samen ook tegen corona. Samen, samen, samen. Terwijl hij
dat
juist...
Zelfs de campagneleus van de VVD. Hè? Ik geloof dat hij was samen sterker
of zo. Ja. Ja. Dus er wordt de hele tijd suggestie gewekt dat we dit met z'n allen allemaal doen. Hè? In Nederland is altijd, in tijden van crises, moet er consensus zijn over de aanpak. Want we moeten met z'n allen tegen dat water. Hè? Dat is dan de historische verklaring daarvoor. Ook al ben je gereformeerd of katholiek. Of ben je... Hè? Of nog wat anders. Uiteindelijk komt dat water en dan moeten we met z'n allen gewoon die dijken bouwen en tegen dat water gaan vechten. Dus, en de coronacrisis werd dan geagendeerd als een soort gelijk crisis. Maar nu is Rutte zelf dus, en dat is het interessante eraan, hij is dus zelf de persoon geweest die dit allemaal heel erg problematisch heeft gemaakt, omdat hij juist de splijtswam is in deze situatie. En aan zijn zijde, hij is dus moreel de splijtswam vanwege het liegen en het bedriegen en zo. En aan zijn zijde heeft hij Hugo de Jonge, die de praktische splijtswam is, omdat Hugo de Jonge faal op faal heeft gereigd in de aanpak van die coronacrisis. Dus het volk kijkt naar die persconferenties en naar die debatten in de Tweede Kamer. En wat zij zien is, zijn geen politici die proberen om, of die overtuigen in hun opvatting daarover dat we met z'n allen deze crisis door moeten komen en dat we ook met z'n allen, zeg maar, solidair moeten zijn. Maar ze zien juist politici die ofwel falen, dus in wie ze geen vertrouwen hebben, op een heel belangrijk moment in de geschiedenis, want je moet vertrouwen hebben in die medische planning en in die vaccinatieplanning en in de medische analyses van Hugo de Jonge. Hè? Een basisschoolleraar die medische analyses doet is sowieso natuurlijk al ingewikkeld. Maar als ze dan ook nog eens vaak niet kloppen of suggestief zijn of gewoon niet volledig zijn. Ja, dan heb je, en mensen begrijpen dat en die zien dat, dan heb je een probleem. En aan de andere kant Rutte, die dan vooral de politieke functie vervult, waarvan ze zeggen, ja, maar die is niet meer te vertrouwen. Want die ligt immers. En kijk naar Pieter Omtzigt, die ligt thuis op bed uitgeteld. Door het gevecht wat hij heeft moeten voeren. Nou, en wat ik zo interessant vind om te zien, dat heb ik nu al een aantal keren gezegd, maar het is ook zo, is dat hoe snel dat gaat. Dus dat inderdaad het spreekwoord van vertrouwen komt te voet en gaat te paard, geloof ik, zo gaat dat. Ja. Dat je dat voor onze ogen hebt zien gebeuren. Hè? Dat is totaal ingestort. Die samenleving is zo snel, zo gepolariseerd geraakt. En dat zie je natuurlijk vooral op de sociale media, want dat is altijd een kook. Daar kookt het altijd. Het is een hoge drukpan. En daar zie je hoe de extremen, daar zijn mensen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Mensen uit dezelfde gezinnen, mensen uit dezelfde politieke familie, mensen uit die elkaar voordien steunden en kenden, zijn lijnrecht tegenover elkaar komen te staan op het thema van die coronamaatregelen, op het thema van de vaccinaties, maar ook politiek. En je ziet dat dus, wat eigenlijk in de Verenigde Staten eerder is gebeurd onder Trump, dat zie je nu in mindere mate dan hier gebeuren. En dus we hebben enorme behoefte aan leiders die erin slagen om dat gevoel van saamhorigheid terug te brengen. Mm. Alleen, dan is de vraag, bestaat dat nog wel? Ik las vanochtend in, bestaat het überhaupt nog wel? Hè? Ik las vanochtend een stuk in de Volkskrant over de situatie in Denemarken rond corona. Waaruit blijkt hoezeer daar juist die gemeenschapszin en het gevoel van saamhorigheid heeft geholpen om heel snel het probleem van corona eronder te krijgen. Mensen die hebben beseft van, we hebben nu een probleem met z'n allen, gaan met z'n allen aanpakken, we gaan ons aan die regels houden, we gaan ons laten vaccineren ook, we gaan ons laten testen ook. En nu is die samenleving eigenlijk weer open. Weliswaar moet je laten testen telkens, maar die samenleving is voor een heel groot deel weer open. Dus helemaal niet zoals dat nu in Nederland is.
Maar kijk, want wel de kanttekening er wel bij dat zo'n Hugo de Jonge en Mark Rutte, die doen die medische analyses, maar wel op basis natuurlijk van wat de OMT adviseert. Ja. En daar zit natuurlijk wel die medici en mensen die er voor doorgeleerd hebben. Maar zeg je dan eigenlijk ook dat Rutte, want die gaf van de week dat interview in Nieuwsuur. Nou, op dit moment is het debat bezig, dus we kunnen daar niet over spreken omdat we het woensdag opnemen. Maar dat Mark Rutte het wel goed aanvoelt dat het land saamhorigheid nodig heeft. Maar dat hij, omdat hij dat heel erg uitdraagt. Ik gaf dat Marielle Tweebeke in het interview op een gegeven moment ook zei van, u klinkt wel als de SP.
Dat elke organisatie in Nederland en de toezichthouder een plan maakt om zich af te vragen, hoe zorgen we ervoor dat in deze organisatie de menselijke maat voorop staat. Dat ook samen met de toezichthouders. En dat je ook zorgt dat bijvoorbeeld in een wijkverpleging, als wat langer mensen verplegen betekent, of zorg geven, dat daardoor minder mensen naar het verpleeghuis hoeven. Die kosten in positieve zin van het verpleeghuis, de extra kosten van in de wijkverpleging, dat je die kosten dus ook uitmiddelt tussen de organisaties. Daar gaat het heel vaak mis nu. Tweede voorstel.
Klinkt als de SP.
Nou, dit is, ja, het kan, maar in ieder geval lijkt me een goed voorstel. Soms heeft de SP een goed idee.
Dus dat hij dat goed aanvoelt, dat ook die campagneleus van de VVD samen, dat zou je niet verwachten bij juist bij ze, samen tegen corona, dat ze het allemaal goed aanvoelen, maar dat dus niet de juiste mensen zijn om dat uit te dragen.
Nou, ik denk dat hij bij zijn achterban, kijk, heeft natuurlijk wel gewoon een verkiezingsoverwinning geboekt. Althans, heeft een groot aantal zetels gehaald. Dus er is nog een heel groot deel van de Nederlandse bevolking, de Nederlandse kiezers, dat hem gelooft. En dat toch nog wel het vertrouwen in hem heeft. Maar het andere deel heeft hij enorm van zich vervreemd. Hè? En dat zit ook bij dat CDA, dat eigenlijk, waarvan een groot aantal van de kiezers eigenlijk veel meer vertrouwen ook heeft in Pieter Omtzigt dan in Wopke Hoekstra. Dus hij is in die zin een splijtzwam gebleken. En dat beleid of de situatie van Nederland kun je eigenlijk zien op de A4. Als je dan op de A4 rijdt, dan stuit je eerst op zo'n billboard. Daar staat dan nog die oude slogan van samen tegen corona, blijf thuis. Ja. En dan 200 meter verder krijg je een billboard van, gaat u op vakantie, check uw camper of caravan. Ja. Wat wil je nou? Dat we thuis blijven of dat we in die caravan op vakantie gaan? Snap je? Dus daar is geen touw aan vast te knopen aan het beleid.
Allebei overheidsborden dit, hè?
Want overheidsborden, ja, precies. Ja. En daar zie je dus de verwarring. En in een land als Denemarken heeft die verwarring kennelijk niet gegolden. En dat heeft er ook mee te maken, daarvan ben ik van overtuigd, los van dat Denemarken een kleinere bevolking heeft. Mm-hmm. En die bevolking heeft meer ruimte, dus ze besmet elkaar misschien minder snel en zo. Maar dat het een minder diffuse bevolking is en een minder gesegregeerde bevolking. Want in Nederland is die segregatie natuurlijk die wij hier hebben zien plaatsvinden de afgelopen decennia. Ja, dat speelt natuurlijk ook een hele belangrijke rol. Hè. We hebben al eerder beschreven, ook in de krant, in die oude wijken, die populaties daarvan, immigranten of kinderen van immigranten die nauwelijks bereikbaar blijken te zijn voor overheidsinformatie en die dan ook heel wantrouwend staan ten opzichte van het vaccin, bijvoorbeeld. Hè. Dat is ook heel lastig om die te bereiken. En je ziet dat bijvoorbeeld ook nu op het punt van die clashes in Israël. Dan gaan we naar het volgende thema. Maar als je kijkt, ik ben opgegroeid in een tijd dat eigenlijk heel Nederland, behalve een deel van links, als één man achter Israël stond. Hè? Dat heeft een bron in onze geschiedenis.
Wacht nog één, want voordat we gaan echt over Israël.
Ja, maar ik kom ook weer terug op... Dit gaat ook over die splijtswam in de samenleving.
Jij bent opgegroeid in een... Iedereen stond achter Israël.
Het heeft te maken met die Nederlandse geschiedenis. Nederland stelde zich... Hè, het protestantse calvinistische Nederland zag zichzelf als een soort uitverkoren volk ook een beetje. Ja. En dat was vanzelfsprekend. Hè? Dat als Israël weer in oorlog raakte, dan stond Nederland achter Israël, los van een paar mensen zoals die mevrouw, weet ze ook alweer, van de ex-directeur van de
Gerta Duisenberg.
Duisenberg en zo. En de gekkies, zeg maar, die dan niet. Maar nu heb je dus, zie je in Rotterdam, zoals gisteren, grote demonstraties met vooral immigrantenjongeren die wapperen met de Palestijnse vlag, Allahu Akbar roepen en zo. En daar kijk ik dus, iemand van mijn generatie, met een grote vervreemding naar. Dan denk ik, hoe is dat in godsnaam mogelijk in onze straten dat wij dat conflict hebben geïmporteerd? En als je, dat staat zo ver af van wat in mijn ogen Nederland was. En daarom kwam ik erop. Daar heb je mee te maken, ook als politiek. Je hebt het zelf geïmporteerd. Oké, dat kun je over zeggen, ja, misschien niet gemoeten, maar het is een feit. Die populaties zijn er. Dat is een verantwoordelijkheid van de politiek van de afgelopen decennia geweest. En nu zit je dus met een samenleving die enorm gesegregeerd is in heel veel opzichten. Dus je hebt ook met een nieuwe vorm van antisemitisme te maken en zo. Krijg die maar weer eens bij elkaar. Want dan kom ik weer terug op het eerdere punt. Wat is de gemeenschapszin met deze groepen bijvoorbeeld? Mm. Hoe ga je met deze groepen in gesprek? Hoe vind je met hen een gemeenschappelijke taal, zoals de Russen zeggen, een opsjaziek over Israël? Of over antisemitisme, over de Joden. Dit zijn mensen die zien, als wij over de Joden en Israël denken, dan denken we aan de oorlog en de Holocaust. 6 miljoen Joden die zijn vermoord. Mm. Als zij aan de Joden denken, denken ze aan de Joden als de naties van Midden-Oosten die de Palestijnen onderdrukken. Dat zijn twee narratieven, zeg maar, die vroeger niet bestonden in deze samenleving. Nu wel. En daar heb je dan mee te maken. Ja, ik geef het je te doen. Dus wat er nu gevraagd is, zijn mensen in de politiek, en misschien ook wel elders, die in staat zijn om voor al die groepen, zeg maar, een verhaal te bedenken, een idee over Nederland in de toekomst, over waarden en normen die we met elkaar delen. Zo. Dat klinkt allemaal heel CDA-achtig. Dit is ook bij uitstek een CDA-item. Maar heb je Wopke Hoekstra hierover gehoord? Heb je ooit iets van Rutte gelezen, Mark Rutte gelezen over iets? Mark Rutte die zegt de visie is iets vies. Juist in een tijd waarin een visie op ons, op onze samenleving, op onze geschiedenis, op onze toekomst, op Europa ook gevraagd is, geeft onze politiek totaal niet thuis. Alleen Pieter Omtzigt kwam met een boek over de falende bestuurderscultuur.
Ja. Hè? Maar wel dat Rutte inmiddels wel iets terug is gekomen van die uitspraak dat hij dat visie een vies iets is. Want op een gegeven moment kwam hij dat Nederland was een teerfaasje, geloof ik. En dat was dan, dat was dan de visie.
Maar het zit er gewoon niet in bij.
Maar wat ik me dan wel afvraag, hè, dat je geeft aan, kijk, inderdaad, op Rutte heeft, wat is het, 20%, iets meer dan 20% stemt VVD en de rest niet. En uiteindelijk, zo werkt het wel in ons, een coalitieland. Maar uiteindelijk zie je dus, dat schets jij, dat een groot deel die niet op hem gestemd heeft ook zegt van ja, niet mijn premier. Ja. Hè? Dus echt afstand neemt. Was dat anders in de tijd van een Kok of een Lubbers? Is dat echt iets van nu? Of heb je dat vaker gezien op het moment dat een premier lang zit? Want we zagen ook aan het einde van Kok kwam natuurlijk Fortuin op. En met de puinhoop.
Onder Lubbers waren grote demonstraties tegen de kruisraketten.
Exact, ja.
Honderdduizenden mensen, geloof ik.
Want is dat een parallel te zien dat er altijd wel in zit? Of zie je dat nu op een andere manier steviger?
Ik liep gisteren trouwens langs een studentenhuis. En daar hing zo'n aanplakbiljet. Weet het nou, een pamflet zo van... ik geef een nier voor geen Rutte 4. Dat had ik heel grappig vond. Over die polarisering nu...
Dat wel een briljante campagne zijn van de Nierstichting op deze manier. heb je opeens het donorprobleem wel opgelost.
Kijk, in de jaren 70 en zo was die polarisering natuurlijk ook enorm. Tijdens de krakersrellen en tijdens die anti-rakettenbetogingen en zo. En toch heb ik de indruk dat er nu veel minder dan destijds... of veel minder, in ieder geval minder dan destijds... het moeilijker is om met groepen in gesprek te gaan. Mm-hmm. Dat er dus echt, zoals de mensen van Forum voor Democratie en zo zeggen... en de mensen, zeg maar, de alternatieven, alt-right en zo zeggen... Mm-hmm. Ja, een deel van de bevolking heeft die red pill genomen... Dus die kijken op een hele andere manier naar de samenleving... en naar de ontwikkelingen. En het andere deel van de bevolking, die zij zien als de schapen... die leven in een soort clowns world... Mm-hmm. Waar zij zich laten manipuleren door overheid, multinationals, kranten, media en zo. En daarin, die kloof is bijna onoverbrugbaar geworden. En dat is heel erg aangezwengeld door de sociale media natuurlijk. Hè, ook door middel van heel veel fake nieuws, alternatief nieuws. Ook kloppend nieuws vaak, maar systeemkritiek ook. Dat kom je natuurlijk ook heel veel tegen op sociale media. Waar partijen als VVD en CDA natuurlijk helemaal niks van willen weten. En die werelden die staan echt zozeer tegenover elkaar. Ik heb de illusie dat zeg maar in die tijd, jaren 60, 70, 80... dat als je met een CPN'er uit Finsterwolde, met iemand als Vreem Meijs uit Finsterwolde sprak... en je bent zelf Ruud Lubbers... Mm-hmm. dat je dan toch nog een soort gedeelde ervaring hebt of zo. Mm. Dan had je toch nog die gedeelde ervaring van die oorlog. Want dat hadden die mensen nog bewust meegemaakt. De opbouw, de wederopbouw. Dus je wist... wat jullie ouders en grootouders hadden meegemaakt... en wat die ouders hadden gedaan voor de wederopbouw. En daaruit trok je dan een verschillende maatschappijanalyse. Hè? De een die koos dan voor extreem links of links... en de ander koos voor liberalisme en zo, of christendemocratie.
Maar wel de gedeelde waarden, gedeelde achtergrond.
Precies, dat een gedeeld collectief geheugen. En dat is op dit moment het grote probleem volgens mij. Dat probeer ik overigens ook in die pagina van mij deze week te behandelen. Wat is nou het... collectieve geheugen van Nederland, als je elk jaar ook 80.000 mensen binnenlaat uit hele andere culturen en hele andere landen, die misschien wel voor een deel heel veel praktische ervaring en ook opleidingen meebrengen en die misschien wel van nut kunnen zijn in economische zin. Maar als zij Nederlander worden, wat is dan hun ervaring van het Nederlanderschap? En waaraan denken zij als zij denken, ik ben Nederlander? Dat duurt generaties. Het is nu pas zo dat zeg maar, de tweede of de derde generatie Turken en Marokkanen en zo onze gedeelde ijs- en winterervaring hebben. Hè? Zoals nu deze afgelopen winter toen iedereen op het ijs stond. Dat zag je ook dat heel veel mensen uit die immigrantengroepen opeens... Ja, misschien wel ook
ik kan niet schaatsen. Dus de tweede generatie is ik kan niet schaatsen.
Nee,
dus,
maar die kinderen die gaan nu dus schaatsen. Ja. Hè? En... ik bedoel, mijn eigen zoontje is half Turks. En voor hem is vanzelfsprekend om te schaatsen. En voor zijn moeder inmiddels ook. Dus dat duurt generaties. De eerste generatie is verwonderd. De tweede generatie kijkt. Mm. En de derde generatie doet mee. En het zou... bijvoorbeeld een idee over Nederland. Als iemand nou met visie zeg maar, in de politiek zou optreden. Als hij zou zeggen, jongens... het is allemaal prima, deze melting pot die we zijn geworden. Het is niet anders. Mm. Maar we gaan nu eerst even aandacht besteden aan... daaraan dat iedereen mee gaat doen. Dat die jongeren die daar met die Palestijnenvlag in Rotterdam... Allahu Akbar staat te roepen... dat we die beter gaan informeren over het conflict. We gaan ervoor zorgen dat die niet opgroeien in een anti-Joods milieu. En dat zij niet permanent worden beïnvloed door antisemitische ideeën. Hè? Dat gaan we heel goed aanpakken. En daarna hebben we misschien wel weer ruimte voor meer immigranten. Maar dat doen wij niet. Omdat we zijn te laf, of die politiek is te laf... die in de politiek denken ze dan, ja, maar dan kom je op het terrein van Wilders of je komt op het terrein van Baudet en dat is verdacht en zo. Terwijl die Denen, ook weer die Denen, die hebben dat al lang gedaan. De Deense socialisten, sociaaldemocraten immers, die zijn heel streng op immigratie. Mm-hmm. Hè? Die wijzen nu ook Syriërs uit. Althans, die zeggen, ja, Damascus is nu veilig. Ja. Je kunt weer terug.
Klopt. Ja.
En dan gaan we hier allemaal roepen op onze achterste benen staan. Zeggen, oh, maar je kunt geen Syriërs uitwijzen. Terwijl, waarom kun je niet tegen die mensen zeggen, joh, het ziet er veilig uit. Als het dan ook echt veilig is. Hè, ze worden inderdaad niet achtervolgd.
Denk er nog, ik ken een voorbeeld van een Syrische vluchteling in Denemarken. Die nu naar Nederland is gevlucht. Vanuit Denemarken. Omdat hij terug naar Syrië moet. En haar broer zit wel in Nederland.
Ja, nou dat ga je dan krijgen.
En die komt deze kant op. Ja.
En dan is Nederland dus weer, kijk, niks tegen die Syriërs. Ik ken ook een aantal, dat zijn prima mensen vaak en die hard werken en zo. Maar ik begrijp niet, als jij je eigen land weer zou kunnen opbouwen en je zou weer terug kunnen gaan naar de omgeving waarin je wel een collectieve geschiedenis hebt en een collectief bewustzijn. En waarin je wel weet dat jouw voorouders daar vandaan kwamen. En dus dat je je geworteld voelt en zo. Waarom zou je dan niet teruggaan? Want dat weet jij ook. Elke emigratiegeschiedenis is heel erg problematisch. Ondanks alle successen zit er ook altijd iets in van heimwee. Ontworteld zijn, vervreemd zijn van je omgeving. Ik heb dat zelf meegemaakt. Ik heb jarenlang in het buitenland gewoond. Je maakt nooit echt deel uit van die samenleving. Hoe graag je dat ook zou willen. Dus dat is sowieso al enorm vechten en boksen. Waarom zou je precies jezelf dat aandoen? En waarom zouden wij als Nederland dat andere mensen zo graag willen aandoen?
Ja. Toch even stilstaan bij die, want dat is je in Nederland deze week, die gaat daarover. Wie heb je daarvoor gesproken en wat zeggen die daarover? Dus dat we jaarlijks, wat is het, 80.000 mensen opnemen de komende jaren.
Ja. Nou, ik heb Willem Vrijhoff gesproken en ik dacht, ik ga ook geen andere mensen meer spreken. Want Vrijhoff is gewoon de eminence crise van de Nederlandse mentaliteits- en cultuurgeschiedenis eigenlijk. Die is ook al 78, maar nog altijd super fit. Mm. En hij heeft gewoon een fantastisch verhaal. Hij heeft daar uitgebreid over geschreven. Over het ontstaan van het idee van Nederland. Over wat het nou betekent om Nederlander te zijn. En dan komt hij tot een hele interessante conclusie. Nou, kijk, hij wijst sowieso op hele leuke dingen natuurlijk. Hè, dat al Erasmus wees op die botheid van Nederlanders. En dat het heel raar is eigenlijk dat Nederlanders die botheid, wat zij zien als directheid, dat die dat als een kwaliteit zijn gaan zien, terwijl de rest van de wereld dat ziet als iets heel negatiefs. En dat soort zaken. Maar het interessantste eraan, denk ik, is wat hij zegt, is dat de Nederlandse geschiedenisbeleving, dus de historische identiteit van Nederland, heel zwak is. Dus dat Nederland wel degelijk door zijn geschiedenis heen een nationale identiteit heeft opgebouwd, maar dat de beleving van de geschiedenis hier heel anders is. Heel opportunistisch eigenlijk. Hij zegt waarin landen als Frankrijk en Duitsland momenten uit de geschiedenis, tragedies uit de geschiedenis of grote triomfen uit de geschiedenis gewoon in zichzelf voldoende zijn om te vieren en te eren, moeten in Nederland die historische momenten en ook historische objecten en zo altijd de functie hebben in het heden. Dat zie je heel erg met die 4 mei herdenking bijvoorbeeld, hè. Wij kunnen er niet mee volstaan om te zeggen, 4 mei is de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En daarin met name ook de vermoorde 102.000 vermoorde Joden. Wij moeten daar weer iets van maken van, ja, maar we herdenken ook de slachtoffers van nu. We herdenken de slachtoffers op vredesmissies. En we herdenken, uiteindelijk gaan we zo meteen ook genocides in het algemeen herdenken. En zo. Dus we kunnen niet volstaan met dat ene, met die 6 jaar ramp in Nederland. Terwijl hij zegt, in Frankrijk hebben ze geen enkele moeite mee als ze daar de Eerste Wereldoorlog herdenken, slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, dan herdenken ze die. En dan en ze maken er niet een of ander eigen tijdsfeestje van. Precies hetzelfde met historische gebouwen en zo. Historische gebouwen in Nederland worden alleen maar beschermd als de overheid zegt die gaan beschermen. Maar voor je het weet, als die bescherming er niet is, voor je het weet wordt zo'n gebouw gesloopt en dan zet er iets een of ander monsterlijke nieuwbouw neer. Maar dat maakt het aan de andere kant misschien ook wel weer makkelijker voor nieuwkomers om deel te gaan hebben aan het Nederlanderschap. Omdat je op een vrij oppervlakkige manier daarin kunt rollen. Als je dus een aantal, zeg maar, aantal eikpunten kent en je weet niet eens precies wat die allemaal betekenen. Want geen enkele Nederlander weet nog wat de Gulden Zwoordenslag betekent of zo. Hè? Dan kun je er al deel van uitmaken. Dat sluit aan bij een ervaring die ik had. En Ik was veel in de Caucasus toen ik correspondent was in Rusland. En ik kwam dan in die gebieden waar mensen oorlog met elkaar voerden om gebeurtenissen uit 1300 nog wat of zo. Hè? Dus ik zeg tegen die Georgiërs en die Tsjetsjenen en zo, joh, jullie zijn gewoon gek. Je gaat hier, je gooit je hele land in puin omdat je nog altijd een soort wraak wil nemen op gebeurtenissen uit de 14e, 15e eeuw. Jullie zijn kijkers naar de toekomst. Hè? En wat je dan vaak te horen kreeg van die mensen is, ja, maar dat is het enige wat we hebben. Die geschiedenis is het enige wat we hebben, want wat we nu hebben is gewoon een grote puinzooi. We leven in armoede. De toekomst is onduidelijk. Er zit een of ander autoritair regime boven ons. We weten niet of Rusland ons weer gaat, bij ons gaat invallen en zo. Dus de enige trots die we hebben is dat dat heroïsche verleden, wat natuurlijk wat heel sneu is. En in Nederland is het natuurlijk niet zo. We hebben niet de 17e eeuw nodig om nu te denken van, je kunt best wel trots op Nederland zijn. Dankzij alle prestaties.
Maar we mogen niet meer trots zijn op de Gouden Eeuw. Want dat was allemaal fout en slavernijverleden en koloniaal.
Ja, hoewel Vrijhoofd dus zegt dat die reflectie op het koloniale verleden, reflectie op de slavernij en bijvoorbeeld op die genocide van Jan-Pieter Sokoenen, dat misschien ook wel gaat onderdeel gaat zijn van ons collectieve bewustzijn. En dat vind ik goed. Kijk, altijd gedram en zo, hè, dat al die standbeelden weg moeten en zo, dat vind ik allemaal onzin, want dat is gewoon, tyranniek. Maar reflectie op Koen, heb ik ook altijd hier gezegd, hè, dat was gewoon natuurlijk een misdadiger in heel veel opzichten. Ja. Of reflectie op dat koloniale verleden en ook op de wandaden tijdens de Gouden Eeuw en zo, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. En als dat, net zoals er niks mis mee is geweest, dat wij begrepen op een gegeven moment dat die Nederlanders niet zulke helden waren in de oorlog. Hè? Want er is een raar soort heroïek vanwege Anne Frank rond het Nederlandse optreden tegenover de Joden. Zo van die Nederlanders, hè? Zelfs in Israël dachten ze dat ook, die Nederlanders zijn allemaal helden geweest. Terwijl het zijn voor een groot deel lafaards geweest. En het is heel goed als je dat wel in de context, in perspectief weet te plaatsen. En als dat deel wordt van je collectief bewustzijn, dat is alleen maar goed. Maar dat moet niet ertoe leiden dat je een weg met ons mentaliteit gaat krijgen en gaat zeggen, ja, maar we waren, hè, onze hele geschiedenis, dat is één grote langgerekte bewijs van white supremacy of racisme en zo. Want dat klopt natuurlijk helemaal niet. Dus je moet daar een balans in zien te vinden. En om terug te komen op waar we mee begonnen, vanuit de politiek moet zoiets natuurlijk ook worden geagendeerd. En nu is het probleem dus dat mensen als Rutte en Hoekstra en zo, die kunnen of willen dat niet. Hè. Rutte heeft die liberale mentaliteit van dat moet iedereen maar voor zichzelf uitmaken. Wilders kan het niet, want die komt niet verder dan de islam moet uit Europa en uit Nederland. En we moeten allemaal trots zijn op onze klederdracht en op onze molens en zo. Een beetje dat soort.
De hoop is gevestigd op Wopke Hoekstra.
Nou ja, en Baudet die instrumentaliseert het. Ja, hè? Want Baudet zou het moeten doen. Ja, hè? Ja, Baudet zou dus de gematigde stem moeten zijn. Die zou moeten zeggen, kijk, dit is Nederland, dit is onze geschiedenis. Dit is het waar we naartoe willen. Maar hij gebruikt het alleen maar om een vijandbeeld op te roepen. Ja. En om anderen te vernederen ook en te slaan. Verbaal dan weliswaar. Maar dat is dus helemaal niet de juiste instelling. Je moet boven die partijen gaan hangen. En daar is niemand.
Nee.
En ook, ik vroeg het ook al vrij of van wie dan? Waar is die stem?
Maar dat zou toch bij het CDA moeten komen, zou je zeggen.
Echt, die gemeenschapszin is bij uitstek het verhaal van het CDA. He, mensen als Balkenende en die oude vroegere minister van gezondheidszorg, hoe heet hij ook alweer, Ab Klink, die destijds leider was van het wetenschappelijk bureau van het CDA, die hebben zich daar ook heel, toen ze nog wetenschappers waren, hebben zich daar heel erg mee bezig gehouden. He. Die baseerden zich dan op die ideeën van die Etzioni en zo, dat was een beetje hun held. Ik heb er ook met Balkenende over gesproken, dat vond hij ook hartstikke leuk om daarover te praten, maar ja, in de politiek kwam hij ook niet verder dan VOC-mentaliteit. En he, samen er tegenaan en zo. En het is, als je dan kijkt naar die Duitse debatten of die Franse debatten, denk je, oh, wat is dat toch teleurstellend, joh. En dan hebben we een intellectueel in de politiek, namelijk Baudet. He. Je kunt veel van Thierry Baudet zeggen, maar hij is wel een intellectueel. Hij schrijft boeken en hij weet waar hij het over heeft. En dan verprutst hij het zo. He. Ook misschien onder druk van al die tegenstand die hij krijgt en zo. Maar ja, misschien ook gewoon puur ideologisch. Het weten we nooit precies bij hem. Dat is ook zo vervelend. Terwijl er zoveel ruimte is voor dit verhaal. Ja. En er is zo'n behoefte aan dit verhaal. En als je met dit verhaal ook die minderheidsgroepen zou weten te bereiken, Die nu dus in handen dreigt te vallen. Ofwel van de Gloria Wekkers en haar kornuiten, zeg maar. Ofwel van radicale islamieten en de media uit het Midden-Oosten en Turkije. Als je die ook nog zou weten te bereiken, dan heb je gewoon een gouden verhaal. Maar ja, daar heb je wel heel veel denkkracht voor nodig. En ook de wil en de moed om dat te gaan doen. En op dit moment is daar gewoon niemand.
Nee.
Terwijl in Frankrijk bijvoorbeeld zie je toch wel, in die tv-debatten ook, zie je echt die intellectuelen, die worden uitgenodigd. Die doen hun verhaal. Die komen ook met goede verhalen over wat het is om Frans te zijn. En waar Frankrijk naartoe moet en zo. Maar ja, dat
maar zo is het chauvinisme natuurlijk. En dat past ook meer bij Frankrijk misschien. Hè? Want als je nu bijvoorbeeld naar bij ons in de publieke omroep zou kijken. En naar de actualiteitenrubrieken, de opinierubrieken die dit zouden moeten doen.
Ja, die doen dat niet.
Die redacties die gaan natuurlijk niet iemand uitnodigen. Die Herman Pleij is geloof ik de enige die nog een beetje iets mag zeggen over
Die mag een clownesk weer iets zeggen. Haha, over dat rare landje aan de Noordzee en zo.
Ja.
Dat is,
je kan het wel goed nadoen. Zonder dat je
het komt nooit verder dan de folklore.
Ja.
Ach, die leuke molens en die klompen en zo. Dat doet zo'n onrecht aan die geschiedenis. Het doet ook zo'n onrecht aan wat Nederland nu is en kan zijn. En al die prestaties van Nederland. En ook aan wat Nederland zou moeten zijn. Mm-hmm. En je weet zelf, weet je wel, als je gereisd hebt, bijvoorbeeld in de Scandinavische landen. In Zweden of in Denemarken en zo. De manier waarop die mensen geworteld zijn in die geschiedenis. Ik was laatst, in 2019 meen ik, met oud en nieuw, was ik in Zweden. Om te kijken hoe die integratieproblemen en die immigratieproblemen, dat de Zweden zo enorm veel vluchtelingen heeft opgenomen na 2015, hoe die zich daar nou aan publiek, zeg maar, openbaar manifesteren. En wat mij toen vooral enorm, waar ik van onder de indruk was, was de enorme rust waarmee die Zweden daarop reageerden. Een soort stoïcijns gewoon van, we nemen die mensen op, maar die dat zelfbewustzijn van die mensen, ja, maar wij zijn Zweden, we kunnen dit aan. En we zijn zo geworteld in die geschiedenis en in die natuur. Hè, ook, vooral in die natuur ook. En in het besef dat dit land heel groot is ook. En dat we dat we heel veel ruimte hebben ook. Dus we kunnen ook die mensen gewoon plaatsen en zo. Maar er zat helemaal geen druk op dat debat. En je zag ook wat ze deden is heel snel die vluchtelingen aan het werk zetten. Dus als je daar in de metro kwam, dan zat er weer zo'n vluchteling achter zo'n hokje die jouw kaartjes verkocht. En die ook al redelijk Zweeds kon praten. En zo,
maar
hè?
In Zweden is het juist dan volgens mij weer niet zo dat vanuit het conservatisme ingegeven, maar meer vanuit het socialisme. Hè? Dat is natuurlijk wel echt een beetje een socialistisch land daarin.
Precies, maar dat socialisme zit daar, maar dat nu geef ik me op glad ijs. Maar dat past volgens mij heel erg bij die volksaard daar, omdat die Zweden kennelijk van nature al zo egalitair zijn en zo collectief ook. Je ziet dus ook echt dat collectief daar functioneren, zeg maar. Maar goed, elke Zweden-kenner gaat nu zeggen, ja, die Wierduk, die kerst uit zijn nek. Maar dat is wel wat ik daar zag. En
laat staan de Zweden-kenner des vaderlands,
laat die dit niet horen, ja, precies. Nee, maar weet je, het was zo volwassen. En Nederland is in zoveel opzichten zo onvolwassen van de manier waarop mensen nu op die sociale media elkaar de les lezen over corona en de vaccins, tot de manier waarop zo'n Herman Pleij dan inderdaad daar een soort als een folklore opa daar aan zo'n tafel aanschuift en zo'n talkshow presentatrice die dan al kirrend hem weer een leuk weetje vraagt over Nederland en zo, weet je. Dat is, in de echte wereld zie je dat.
Nee, maar dat is een beetje het voorbeeld van wat jij zegt over het verleden, bijvoorbeeld over Koen. Dingen die niet goed waren,
ja.
of sterker nog, die te verafschuwen zijn. Ja. Als het vandaag de dag zou gebeuren, zouden we dat verafschuwen. Dus dat, met de kennis van nu moeten we dat verafschuwen, maar ook uitleggen hoe dat dan precies zit. Dus reflectie. Maar op het moment dat je dat verhaal van reflectie gaat houden, ja, dat past natuurlijk weer niet helemaal in dat denken wat er dus ook bij bij zo'n NPO-redactie
zit. Je ziet dat nu dus heel goed, dit voorbeeld. Omdat wat er nu is gebeurd is, iemand als die jakhals Erik Dijkstra, die gaat dan voor de vooravond al dit soort thema's behandelen. Ja. Dus je gaat weer in een van de autootjes zitten. Al het format kun je zo uittekenen. Een van de maf autootje en hij gaat wat gejaagd door Nederland rijden. Laat wat mensen aan het woord van, kijk, dat is allemaal waardeloos. Of dit. Ja, leuk hoor, maar andere tijden deed dat goed. Alleen wat gaat er gebeuren met andere tijden? Dat gaat van de buis. Terwijl juist Andere Tijden bij uitstek een voorbeeld was van een programma dat wel heel degelijk, heel kritisch, heel journalistiek en heel verrassend vaak ook het publiek informeerde over al deze thema's waar wij het nu over hebben. En bij de NPO, hè, die wij met z'n allen betalen, daar kunnen we niet vaak genoeg op wijzen, die prefereert Erik Dijkstra in zo'n leuk formatje bij de vooravond, die dat best wel leuk doet natuurlijk, hè, voor zijn programma. Hij is ook historicus, meen ik. Kennelijk prefereren ze dat boven de degelijke journalistiek en gewoon ook de passie van die makers van Andere Tijden. En nu is het heel leuk dat juist in de redactie, toen wij dat te horen kregen afgelopen week, toen heb ik heel snel aantal historische ingeschakeld en gezegd, joh, dat kunnen we niet laten gebeuren. Laten we een open brief schrijven. En daar sloot zich een enorm aantal mensen mee aan. Wat ertoe leidde dat ik uiteindelijk met Wenzel Beatrice de Graaf en Geert en Waling en weet ik veel, en ook Jan Berg, echt ook op het dure, echt een hele bekende historici. Ja. En Leo Lucas op één lijst stond. Om dat programma Andere Tijden te verdedigen.
Dat is toch het mooie, dat gaat om de inhoud. En ja. Het gaat niet om waar je in een bepaald spectrum staat.
Ja, dat was super natuurlijk. Omdat je, dat was een enorme lijst van allemaal historici. Die gewoon dit thema even met elkaar deelden. Dus dat was inderdaad heel
indrukwekkend. Maar laten we niet te lang over de NPO hebben. Want ik zit me weer kapot te ergeren de laatste week. Hoor. Ja. Dan is zo'n programma Chocolade, de Omroep Max gemaakt. Dat doet het heel goed onder de jongeren. Dus dat zou moeten blijven.
Ja.
En althans, volgens mij zijn ze daar wel kritisch over. Maar ook zo'n programma, als over een auto's gesproken. Daar moet ik aan denken. Ik noem het toch maar even die. Ik weet niet of je het gezien hebt. Dionne Staks, die is naar Argentinië afgereisd van onze belastingcenten. Ja. En spreekt daar met mensen, met die man die de buurjongen was. Die dan vertelt hoe die in de lift stond.
Ja.
En ja, die had misschien wel eens met haar verstoppertje gespeeld. En dit is de bakker waar ze misschien ook wel eens.
Ja, maar moet je voorstellen, dat is toch niet te geloven. Stel je voor als de BBC zoiets zo. Ik heb heel veel kritiek op de BBC. Die vind ik ook allemaal veel te politiek correct en zo. Maar als ze zoiets zouden aanpakken, zouden ze het toch echt wel anders aanpakken.
Ja.
En zouden ze ook gewoon mensen spreken die je toe doen. En niet een of andere vage buurman.
Dan heb je als redactie was dat ook ze in een auto reed waarin maximaal als klein meisje ook in had gereden.
In Nederland gaat het altijd om de vorm. Hè? Altijd een of ander maf autootje of een maffe bril of zo. Dat moet dan zogenaamd heel interessant zijn.
Ja. Of college tour heb ik. Ja, nu ga ik toch, dit kunnen we allemaal uitknippen.
Onze de lange gisteren.
Ja, maar weet je. Ja. Dat is allemaal prima. En het is ook fijn voor Twan Huis dat hij dat weer maakt. Overigens ook daar weer. Dan zie ik vervolgens de reclame. Twan Huis is ook in Afrika geweest voor een of ander programma.
Oh ja.
Is dat een essentiële reis? Dat is toch de afgelopen maanden gebeurd. Lijkt mij niet essentieel. Ja. De waarde van aarde. Had hij ook gewoon Zoom-verbinding kunnen leggen met Kenia.
Ja.
Maar dat dus had ik ook bij dat college tour. Er zaten zeker 30 studenten in de zaal. Er stond een heel gospel choir. Er stond een kwartet op het podium. Er werd opgetreden door Ilse de Lange op het podium van Paradiso.
Ja.
En NPO mag alles. Terwijl bij een begrafenis moet zeg maar een direct familielid worden afgebeld. Want er kunnen maar 30 mensen zijn. Ja,
dat is
natuurlijk echt heel stuitend.
Heel wrang. Ook nu met die sportscholen. En zo, die openingen. Vanochtend had ik nog met de kennis van mij over die. Ik heb ook een verhaal over geschreven een paar weken geleden. Waarom kunnen die jongeren op de voetbal en de hockeyclubs niet gewoon op zaterdag in een regiocompetitie met elkaar tegen elkaar voetballen? Ja, hockey is buiten.
Ja.
Die jongeren zitten bij elkaar op school vaak. Hè? Die wonen dan in van die dorpen die bij elkaar in de buurt liggen en zo. Nee, dat kan dan niet.
Nee.
Maar je kunt nu wel weer naar de sportschool, geloof ik, binnen. Dus dat is onverklaarbaar. Maar dat kabinet, ook in het coronabeleid, dat richt zich permanent op lobby's. Welke lobby het laatst heeft aangeklopt bij Hugo de Jonge, die krijgt zijn zin.
Ja.
En de KNVB heeft kennelijk heel slechte lobby daar.
Ja, dat wordt wel duidelijk. Er wordt ook gelukkig ook bij ons in de Kick-Off Eredivisie podcast ook door Faant en Driessen en Mike Verweij ook echt goed besproken.
Ja.
En Faant is daar ook heel, heel kritisch op. Mike ook, die elke keer zeggen, ja, waar is die lobby van de KNVB?
Nee, maar echt luister, dat iconisch voor Nederland zijn die zaterdagen, en misschien ook wel de zondagen, maar de zaterdagen waarop heel Nederland op die sportvelden staat. Overal, de hele wereld is jaloers op onze sportvelden en op onze jongerencompetities. Hè? Want elders in de wereld heb je vaak helemaal niet van die jongerencompetities. Dus iedereen groeit ermee op. En het werkt ook heel verbindend, want ook al die Turkse en Marokkaanse jongetjes zo, die zitten op die clubs. En die spelen ook op die dagen. Dus dat is iets typisch Nederlands. Die herinnering, dat heb jij, dat heb ik. De geur van gras, weet je wel. Dat je, ik ging dan vanuit Groningen naar, weet ik veel, Warfum of Winsum of zo voetballen. En dan gingen we dan tegen van die enorme jongens uit de klei voetballen. Zo, hè, dat was zo, oh god. Maar dat zijn collectieve herinneringen die je opbouwt. En die worden ons nu die kinderen nu afgenomen.
Maar Wiert, jij bespreekt hier bijna wekelijks, hoor ik het. Hè, dat die regencompetitie,
ja, ik wim me daar enorm
voorbij komt. Maar ja. Welke oud-voetballers zijn afgelopen weken namens de KNVB of afgelopen maanden ingezet om dit te bespreken?
Ja.
De bondscoach, die bondscoach van Jong Oranje, die kent verder ook niemand. Maar dat soort mensen zouden toch daar moeten gaan staan en elke week. En als
Jurie Mulder, dat soort mensen.
Ja, maar ja. En dan zijn die talkshows die staan, die elke week Diederik Gommers hebben zitten, die nodigen die voetballers echt wel uit. Ja. Maar ja. KNVB.
Al die jongens zijn opgegroeid. Ik zag een fantastisch filmpje. Ja, nu we toch over voetbal hebben. Een fantastisch filmpje uit PSV C1. Waarin die jonge Teze, die verdediger, met Cody Gakpo speelt. Die jongens zijn daar, hoe oud? 11, 12. En waarin Teze dus inpaast op Gakpo. Maakt een schitterende goal. Die jongens zijn met elkaar opgegroeid. Dat is hun ervaring. Die staan nu in het eerste. Het zijn nu profvoetballers. En je ziet al in dat filmpje van destijds, wat ik online zal zetten, het geweldige talent was. Ze waren echt heel goed. Op hun leeftijd speelden die jongens al heel goed. Dat is nu al een jaar of zo niet mogelijk. Ja, hè? Ik weet niet of dat bij die prof, bij die BVO zit. Maar in ieder geval in de amateursector is het al meer dan een jaar niet mogelijk. Die talenten kunnen zich niet ontwikkelen. Nee. Dat is... als Valentijn dit ook al heeft aangekaart.
Ja, dit wordt elke vrijdag in de kick-off Eredivisie echt een aanrader. Ook op dit vlak. Dat gaat over vaak van alles. Het is ook politiek, komt daar te sprake. Maar ook de inhoudelijk voetbal natuurlijk. En dus dit ook. Dus neem maar helemaal eens. Als je ook die beelden van Donny van der Beek en Appi Nouri, die we allemaal kennen.
Ja, schitterend
van,
toch?
Dat is toch. Ja. Maar ik wilde nog op één onderwerp toch nog terugkomen. Ik weet dat we zitten al dik in de bonusminuten. Zoals dat
goed.
In een andere podcast afhameren hebben ze het altijd over bonusminuten. Maar we zitten vast in de bonusminuten. Maar ik wil op één onderwerp terugkomen. En we hebben wel een mooie brug door PSV. Dat is toch even Israël, want daar hebben we het even over gehad. En we hebben het ook even net over gehad, die tweede, derde generatie, hoe dat gaat. En de link met PSV is dat een aantal PSV, Zahavi, deze week in het nieuws ook vanwege die inbraak, Israëliër, dus die komt ook op voor Israël deze dagen. Heeft ook op sociale media dingen over geplaatst. Maar vervolgens zie je een aantal andere spelers, Yataren bij PSV, maar ook deze, dat is dan even de brug. Die op Instagram en ook bij Ajax en Mazraoui die dingen plaatsen van Free Palestina.
Ja, heel
onverstandig. En even het voorbeeld van die voetballers, maar waar ik me...
Bijvoorbeeld, dat hij dat nu doet terwijl hij weet dat Zahavi net is overvallen en in zijn team speelt, hè? Dit is zo dom.
Ja, niet alleen Yatar, is ook, want volgens verhalen zijn tekst in de trant van niet alleen moslims, maar als mens kom je op voor de Palestijnse kwestie. En dus werd het niet alleen hij, maar ook dus een These en nog een derde.
En die jongens moeten zich gewoon ver houden van de politiek. Ja. Natuurlijk weten ze niks van, daar moeten ze zich helemaal niet over uitlaten.
Nee, en daar even de link. En ben ik benieuwd hoe jij daar naar kijkt nog zo in de extra minuten van deze podcast deze week. Ik ben opgegroeid in Amsterdam de Baasjes. Hè? Dus als je naar mijn basisschoolklas keek, was het 25 leerlingen, 23 allochtoon, 2 autochtoon. En die 23 allochtoon, allemaal niet-westers, zoals we dat inmiddels noemen. En ik heb me altijd over verbaasd. Mensen die nooit met politiek mee bezig waren. Zodra het over Israël ging, was het echt, hè, dat was nog net niet met de vlaggen de straat op. En toen waren we 10, 11. En toen ik ouder werd, ik zag dat elke keer tweede generatie, mijn ouders in Pakistan geboren. En dus veel van die jongens, Marokko, Turkije. Maar wij zijn hier geboren, of in mijn geval, of jong hier naartoe gekomen in andere gevallen. Zo ontzettend, zodra er een conflict in het Midden-Oosten was, was er een conflict bij ons in de buurt.
Ja. Ja.
En ik hoopte of dacht van als die derde generatie komt, dan gaat dat veranderen.
Dat is niet zo.
En nu zien we in Rotterdam, en ik vrees dat op het moment dat mensen deze podcast luisteren, het is ook nog een suikerfeest deze week, dat het op andere plekken ook gaat gebeuren.
Ja.
De derde generatie, die dus ook met die vlaggen van de Palestijnse vlaggen, en je mag met iedere vlag wapperen als je dat. Dat is de vrijheid die we hebben. Maar het gaat om de boodschap die je uitdraagt. Het onderdeel zijn van de Nederlandse samenleving. Hoe verklaren we dat?
Ja, nou ja, vanuit die historische vijandschap tussen de moslims en de joden. En die wordt er dus vanuit die huiselijke omgeving bij die kinderen nog altijd ingepompt. En vooral ook door de media waar ze naar kijken. Die media vanuit de Arabische wereld en zo. Hoewel dat nu naar die Abraham-akkoorden wel meevalt. Ik heb programma's gezien van Arabische zenders waarin er positiever over Joden werd gesproken dan zo ongeveer dan bij het NOS-journaal. Dat is dan ook alweer opmerkelijk. Maar ja, die generaties die groeien op met het gif van het antisemitisme. Dat kun je niet anders zeggen. En de Jood, wat voor hen is de Jood de natie. Dat is het grote probleem. Zij zien de Jood als de historische onderdrukker. De historische vijand. En ook het Joodse volk als een volk dat genocide pleegt op hen. Dat zijn natuurlijk allemaal mythes. Maar ja, die mythes rond de Jood. Die zijn historisch en die zijn bijna nauwelijks te weerleggen in die zin dat ze zo ontzettend hardnekkig zijn. Omdat ze dus niet alleen maar in het islamitische milieu de ronde doen, maar ook bij extreem rechts en bij extreem links. Mm-hmm. Ik bedoel, de Jood is niet voor niks in de geschiedenis natuurlijk altijd de klos geweest met als grote dieptepunt die Holocaust. En in plaats van dat toen de hele wereld heeft gezegd, ja, dat nooit weer, zullen heel veel mensen geen enkele moeite mee hebben als de Joden nu zouden worden teruggedreven in de zee. Met name in dat Midden-Oosten. En dit debat, dit gesprek ga je dus nooit winnen. Hm. Omdat dat beeld over Joden, het negatieve beeld of het extreme beeld over Joden is zo hardnekkig. En is ook zo belangrijk kennelijk voor die, vooral voor islamieten, om zich verbonden met elkaar te voelen. Om die gemeenschappelijke vijand te hebben in de Jood en vervolgens wij, de westerlingen, zeg maar. Dat helemaal niet aankomt. En daarom zeiden, dat is het oude debat en ook waar wij veel over geschreven hebben natuurlijk, dat op scholen wordt het ook helemaal niet meer onderwezen. De Holocaust kan eigenlijk bijna niet meer worden onderwezen. En zo weet je het onmiddellijke aantal van die wijsneuzen in de klas die gaan zeggen, ja, maar we gaan de klas uit, we willen het helemaal niet horen. We verdragen het. Ze verdragen het zelfs niet als je het opneemt voor de Joden. En Israël heeft daaruit natuurlijk een conclusie getrokken, van dat nooit weer. Dus die zullen dat nooit meer laten gebeuren. En die zullen zelfs met buitensporig geweld, dat zul je zien in Gaza ook, zullen ze zich gaan verdedigen. En ook op een hele cynische manier vaak. Dus het is ook heel moeilijk vaak om Israël te verdedigen, omdat gedwongen door die historische ervaring hebben zij geconcludeerd, wij kunnen onszelf alleen maar verdedigen als we tot het uiterste gaan. Ook zelfs in cynisme, in af en toe toepassing van geweld, ook in het overschrijden van mensenrechten en zo. Maar we kunnen niet anders. En als je dan zeg maar die Israëlische zaak wilt verdedigen, dan maken de Israëli's het je natuurlijk ook heel lastig. Ook als je ziet hoe die orthodoxe Joden tekeer gaan. Ja. En zo. Dat zijn gewoon racisten vaak.
Ja, ook. En ook nu, kijk, Netanyahu, die heeft nog echt een allerlaatste strohalmpje om überhaupt nog premier te kunnen blijven. Ja. Dus die heeft alle baat bij, en het is een beetje complotdenken misschien, maar die heeft alle baat bij dat er nu conflict is, waardoor hij weer als sterke man kan worden en opstaan. En misschien kan hij toch wel weer, na 3 verkiezingen die er in een jaar zijn geweest, geloof ik, toch weer premier blijven.
Ja,
maar de andere kant staat gewoon een terreurorganisatie. Hè? Hamas is natuurlijk.
Kijk, geen enkel land, hè, dat moet wel even in perspectief zien. Wat je gisteren zag, hè? Gewoon tientallen raketten op Tel Aviv en op andere Israëlische steden. Moet je voorstellen
dat 100 uiteindelijk zelfs, geloof ik. De teller was 300, geloof ik.
Je voorstellen dat op Washington zou gebeuren of op Moskou. Die bombarderen gewoon onmiddellijk de heleboel plat. Dus in die zin is zijn de Israëlische reacties altijd toch heel terughoudend. Het is niet zo dat ze heel Gaza plat gooien bijvoorbeeld.
Ja.
Maar goed, dat weten we allemaal. De smerigheid van ook de Palestijnen, dat ze dan dat soort bunkers bouwen onder ziekenhuizen, onder scholen en zo. Ja. Dat ze vanuit het volk de dichtbevolkte wijken dan die raketten afsturen en zo. Dus het is een en al smerigheid. En dit is niet meer te kijken. Dat is het probleem. Als laatste dan. Dit conflict is niet meer op te lossen. Hè, want je gaat het nooit. De Palestijnen gaan het niet winnen. De Israëli's gaan het niet winnen. En we hebben wij hebben in Nederland en in het Westen het probleem geïmporteerd. En wij gaan het ook niet winnen. En we gaan ook niet die kinderen daar op straat in Rotterdam overtuigen van dat het niet zo handig is wat zij daar aan doen zijn. Dus we zitten, zeg maar, met de gebakken peren. Nou ja, het is aan de politiek dan om daar een antwoord op te formuleren. En Maar als je dan ziet hoe dat anti-Joodse denken, hoe dat geïnternaliseerd is in Nederland. Hè, dat mensen als Georgina Verbaan en Dolf Jansen en allerlei andere bekende, of semi-bekende Nederlanders zich er dan ook mee gaan bemoeien. En, het, en ook Israël gaan bekritiseren en aanvallen en zo. Dan denk je, ja, het is echt hopeloos. Dus, ja. En ik sprak met een Joodse collega vanochtend en die zei van ja, dat wordt weer een verschrikkelijke zomer voor ons. Want je kunt er donder op zeggen dat er aanslagen gepleegd gaan worden. En het is weer zo dat je dan de hele tijd even achterom moet kijken van wat gebeurt er met de Joden in Europa?
Ja, inderdaad verschrikkelijk om... dan is altijd de conclusie aan het einde. Daar gaan we het ongetwijfeld dus helaas vaker over moeten hebben de komende weken.
Maar weet je, ik vind het de morele plicht zo langzamerhand van politici uit de middenpartijen. Niet Wilders, Baudet en zo, weet allemaal wel. Maar politici uit het VVD, Dylan Jistelkus en al die mensen die anders zo'n grote mond hebben. Om eens een keer te zeggen van, waarom importeren wij dit soort conflicten uit het Midden-Oosten en Afrika? Hoe kunnen wij het de mensen in Nederland, die burgers in Nederland aandoen om dit soort conflicten te importeren met het gevaar ook dat hier aanslagen worden gepleegd? Verdedig dat maar eens. Hè. Ga eens gewoon rationeel met elkaar in debat. En dan wil ik zo'n Dylan wel eens horen, of Bente Becker, die altijd op dat katheder staan in de Tweede Kamer, hè, of mensen van het CDA. Kom maar met mij in debat. En dan wil ik ze wel eens horen over hoe je dat gaat verdedigen. En dan gaan ze zeggen, ja, maar we willen immers minder immigratie en zo. Ja, dat zal wel. Ze hebben het Marrakesh-pact ondertekend. Dus die minder immigratie is al niet meer mogelijk. Dus laat ze eens gewoon de morele kant van die zaak bekijken. Dat jij, de gemiddelde Nederlander in Rotterdam en Amsterdam-West, en nou ja, waar jij, hè, de baasjes, dat jij de gemiddelde autochtone Nederlander opscheept met dat conflict.
Ja.
Hoe kun je dat rechtvaardig.
Ja, want die Syrische vluchtelingen waar we het over hadden, die zijn niet gevlucht voor Israël.
Nee, precies.
Maar gaan vervolgens hier wel een anti-Israël...
Ja, die gaan zo meteen de straat op tegen Israël ageren. Ja. En je zag ze al, hè, ik zag al iemand op sociale media ernstig bedreigd worden door een Syriër, die toevallig goed Nederlands kan. Een Syrische vluchteling, die begon Joden te bedreigen. Zo van, we gaan jullie instellingen aanvallen, we gaan jullie huizen, hè, elk huis in Palestina dat jullie verwoesten, gaan wij hier verwoesten. Dat importeren we dus. Hè?
Ja.
Nou, hier past het dan.
Ja, en onderwerp wat. Ja, precies. Onderwerp wat. Nou, wat jou al heel lang en mij ook al zeker 25 jaar.
Ja, maar het zwijgen van die middenpartij, dat is zo langzamerhand onverdraaglijk, weet je wel. En dan gaan ze. Hè, ze kletsen maar over die bestuurscultuur en zo. En wie heeft het meest gelogen, wie heeft het minst gelogen. Dat dit zijn natuurlijk de thema's waarmee ze naar de burger zouden toe moeten komen. En dat durven ze niet.
De vertaalslag van die bestuurscultuur in Den Haag naar mensen is die gemeenschapszin, zeg jij.
Ja. Ja. En het durven benoemen van die heikele thema's. En die niet overlaten aan Forum of aan de PVV. Maar goed, daarvoor zijn ze dus kennelijk niet in de wieg gelegd.
Ja. We zijn bijna het klokje rondgegaan. En terwijl we dit opnemen, komt er ook nieuws wat jou ook boeit, hoor. Maar ja, als mensen dit horen, dan is het al oud.
Ja.
Van Dijk gaat niet naar het EK.
Oh.
Dat is bevestigd hij, dat hij het door die knieblessure moet missen.
Nou, dan mis je wel een grote persoonlijkheid in dat team.
Ja.
Ja.
Nou ja, we gaan dit op ons in laten werken. En dan zit hier volgende week gewoon weer Robert Ophorst tegenover Wiert. En dan misschien, klein tipje van de sluier, zelfs een nieuwe rubriek. Dus ik zou zeggen, vergeet niet te luisteren. Dankjewel, tot dan. Dankjewel.